Goedemorgen allemaal. Vanmorgen wilde ik stilstaan van een van de mooiste psalmen in de Bijbel. Ik denk dat het ook de psalm is die de meeste mensen deels uit het hoofd kennen. En die een enorme bemoediging is geweest en nog steeds in seizoenen van ons leven. En ik wil beginnen om die even voor te lezen. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Ook wanneer ik door een dal vol schaduw van de dood ga, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Wat een ontzettend mooi begin ook van deze psalm. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Als je nagaat in je leven, dat de kwaliteit van jouw leven de som is van jouw keuzes. Heb je dat wel eens beseft? De kwaliteit van jouw leven wordt bepaald door de som van de keuzes die je maakt in je leven. En als je nagaat hoeveel keuzes je op een dag maakt, of hoeveel keuzes je in je leven maakt, zijn het enorm veel keuzes. Hoe weet je nou daar steeds de juiste keuze in te maken? En dan is het hier dit aanbod van de Almachtige en de Alwetende. Wat betekent? Hij weet alles. De Almachtige betekent dat niets voor hem onmogelijk is. Dat hij je wil leiden in die keuzes. Wat een geweldig aanbod van God. Maar het is geen automatisme. We moeten wel dat aanbod grijpen, elke dag weer. En dan hebben we die belofte, dat als je je door hem laat leiden, het je aan niets zal ontbreken. Dat is wat. Kun jij al zeggen dat het je aan niets ontbreekt? Dat al die belangrijke dingen die je nodig hebt om een gelukkig leven te leiden, dat je dat al hebt? En als je dat niet hebt, dan is het geen veroordeling. Maar dan is het een uitnodiging van God om hem jouw herder te maken. Ik weet nog goed, het was 20 jaar terug. Ik was vlak voor mijn eindexamen, waar ik me al een beetje zorgen over maakte, want ik vond het altijd wel spannend, een eindexamen. Maar vooral vond ik het spannend, wat ga ik nou doen met de rest van mijn leven? Opeens moet je een keuze maken wat je gaat studeren, wat natuurlijk een hele grote invloed heeft op de loop van jouw leven. En ik zat me daar wat zorgen over te maken al maanden, van heb ik nou wel de goede keuze gemaakt of maak ik nu wel de goede keuze met de studie die ik ga kiezen straks na mijn eindexamen. En ik wist nog niet zo goed hoe God dagelijks tot ons spreekt. Dus ik had dat helemaal niet door. Maar ik weet nog goed, ik was aan het afwassen, terwijl ik nog een beetje liep te piekeren over die vraag, wat moet ik nou doen? En mijn relatie met God was helemaal nog niet persoonlijk als het nu is. Maar opeens merkte ik dat ik een melodietje aan het neurieën was. En een melodietje ging zo. Dus ik was aan het afwassen en ik neurieerde dat melodietje, maar ik wist helemaal niet wat ik aan het doen was. Dus ik hoorde mezelf dat melodietje neurieën. En op een gegeven moment was het alsof, achteraf kijkend weet ik zeker, dat het de Heilige Geest in mij was die de aandacht vestigde op dat ik aan het neurieën was. Dus ik besefte, hey, ik ben aan het neurieën. Wat neurie ik eigenlijk? Dus ik moest even een paar keer neurieën om te weten van welk liedje is dit ook alweer? En ik zat even te denken en opeens wist ik het. En de tekst van het liedje, want de Heilige Geest liet me bewust worden van de tekst van het liedje. Die was als volgt. God wijst mij een weg, als ik zelf geen uitweg zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, leidt hij mij de weg. Ongelooflijk hoe God tot ons spreekt elke dag weer, maar dat we het niet beseffen. We slaan er geen acht op. Ik kom er later nog even op terug. Dat zie je ook in het leven van Job namelijk. Maar ik wil je ook bemoedigen. Ik wil jullie ook bemoedigen. God spreekt tot jou elke dag. Op een heleboel manieren. Maar vaak hebben we het niet door. Vorige week had ik het al over hoe God via een kenteken tot ons spreekt. Vandaag gaat het over een liedje wat je neuriet. En het is zo mooi als je ook die rode draad door de hele Bijbel ziet van beloftes, waarin God steeds weer zegt, ik wil je leiden op de weg die je gaan moet. Ik heb er een paar opgezocht om duidelijk te maken wat voor een rode draad dit is in de Bijbel. De eerste staat in Psalm 32. Daar staat, ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Hij wijst de weg die je moet gaan, staat hier. Zo mooi. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Daar zit ook die liefde van God voor jou in. Het staat ook in Jesaja 48. Ik ben de Heer uw God, die u leert wat nuttig is, die u leidt op de weg die u gaan moet. Of in Jesaja 30. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg. Bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. Jesaja 58. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. Wat een prachtige belofte die door de hele Bijbel heen loopt. God zal jou leiden. Als je eenmaal zijn hand pakt en je vertrouwen op hem vestigt, geeft hij jou de belofte, ik zal jou leiden. En soms gaat het heel veel natuurlijker dan jij denkt. In plaats van die bliksemschicht uit de hemel en die engel naast ons bed die we verwachten, gaat het vaak op heel subtiele manier waarin hij ons leidt. Ja, en als ik dan denk aan God die de herder is, dan kom je vanzelf ook uit bij Johannes 10 natuurlijk, over Jezus, die zegt, ik ben de goede herder. En in dat hoofdstuk over de goede herder staat het vers in vers 3. Hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Dit is wat de herder doet. Hij roept jou bij jouw naam. Daarin zit al dat hij jou door en door kent. Hij heeft jou gemaakt. Hij kent jou zelfs beter dan dat jij jezelf kent. Zijn jullie daar ook achter gekomen? Dat er soms dingen gebeuren in je leven waardoor je beseft van wauw, dit vind ik leuk. Waarin God eigenlijk laat zien, ja, dat wist ik wel, maar jij wist het nog niet. En hierdoor laat ik je gewoon zien dat ik jou beter ken dan jijzelf. Trouwens, er staat ook in dit vers, hij leidt ze naar buiten. Wij zijn niet gemaakt om binnen te zitten met elkaar. 24/7, elke minuut van de dag binnen een kerkgebouw opgesloten te zitten. Nee, hij leidt ons naar buiten. En daarover gaat Psalm 23 natuurlijk ook. En hoe je ziet dat God ons bij onze naam noemt, zie je door de hele Bijbel. Abraham, Abraham. Mozes, Mozes. Samuel. Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Want vandaag moet ik in jouw huis verblijden. Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Steeds weer zie je een God die jou persoonlijk bij je naam noemt. En dat onderscheidt God, de God van de Bijbel, van alle andere religies. Onze God is een persoonlijk God. Die zo persoonlijk is dat hij helemaal zijn heerlijkheid in de hemel heeft afgelegd om mens te worden. Om ons zonen van God te maken. De Zoon van God werd mens. Om ons zonen van God te maken. Hij is een hele persoonlijke herder. Trouwens, dit laatste vers, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het is heel interessant als je gaat opzoeken dat nergens in de Bijbel voor zijn bekering werd hij Saul genoemd. Je ziet altijd Saulus, Saulus, Saulus voor zijn bekering. Maar als God hem aanspreekt, is het Saul, Saul. Ik heb het opgezocht in het Grieks. Er staat echt een ander Grieks woord. Zou het kunnen zijn dat hij thuis door zijn moeder altijd werd aangesproken met Saul? Dat het zo persoonlijk was voor hem? We gaan het later navragen. Maar Jezus zegt in Johannes 10, ik ben de goede herder. Is je wel eens opgevallen dat hij niet zegt, ik ben de herder? Hij had toch ook kunnen zeggen, ik ben de herder, net zoals Psalm 23. De Heer is mijn herder. Waarom zegt hij, ik ben de goede herder? Nou, je moet weten dat in die tijd de Farizeeërs kenden de Tenach, de Joodse Hebreeuwse Bijbel, uit hun hoofd. En ze wisten heel goed waar dit over ging. Jezus doelde namelijk op de twee soorten herders die in Ezechiël 34 worden genoemd. De goede tegenover de slechte herders. En hij sprak natuurlijk ten overstaan van Farizeeërs in die tijd, die slechte herders waren op dat moment. Dus dit was geadresseerd aan hen eigenlijk, om een indirecte oproep om zich te bekeren. En hij zegt dan, ik ben de goede herder. Wist je dat er veel slechte herders zijn om ons heen? Natuurlijk zijn er verkeerde leringen. Maar met name wat ik zie, ook in mijn eigen leven, in het verleden, en wat telkens weer de kop opsteekt, is dat jouw verstand jouw herder wil zijn. Of jouw gevoel die zich opwerpt als jouw herder, die jou wil leiden in al die belangrijke keuzes die je hebt. Of jouw vlees, die ons door bepaalde prikkels elke dag weer een bepaalde hoek op wil duwen elke dag. Dus er zijn slechte herders die zich steeds weer voordoen. Natuurlijk is het verstand en gevoel en het vlees hebben we nodig om überhaupt te kunnen leven. En dat is door God gegeven. Alleen zeker bij die belangrijke keuzes in ons leven mogen we ons niet laten leiden door ons verstand of door ons gevoel. Maar laten we ons leiden door die geest. En binnenin is jouw geest al één geworden met de Heilige Geest op het moment dat je je vertrouwen stelt in Jezus. En Hij wil je leiden op de weg die je gaan moet. Nou, slechte herders, die als je slechte herders gaat volgen, dan krijg je ook de vruchten van slechte herders. En dat zijn onder andere zorgen. Continu zorgen maken of piekeren. Angst, depressie, onrust. Al die negatieve vruchten komen voort uit het feit dat we iets anders of iemand anders als herder hebben aangesteld. En dat gaat soms heel onbewust in ons leven. Dus daarom kun je het ook omkeren. Of daar kom ik straks op. De vrucht van de goede herder, dus de vrucht van de slechte herder heeft een slechte vrucht. De vrucht van de goede herder zijn die grazige weiden waar Psalm 23 over spreekt. En die rustige wateren. Dus dat spreekt over vrede, over vreugde, over vrijheid. Kortom, leven in overvloed of leven en overvloed. En natuurlijk zeggen we allemaal, de Heer is mijn herder. Maar ik heb ontdekt in mijn eigen leven dat het niet altijd het geval is. Dat wat je met je mond beleidt niet altijd overeenkomt met hoe je je leven leidt. En daarom kun je voor jezelf nagaan welke vruchten in jouw leven er zijn. Want die tonen, die laten zien door wie of wat je je laat leiden. Ja, als je continu elke dag weer zorgen maakt of piekert. Of dat je continu de prikkels van het vlees opvolgt. Dan ligt daar die uitnodiging van God. Maak mij je herder. Ik wil je leiden naar die volkomen rust en vrede. Je bent niet gemaakt om je de hele dag te piekeren. Want weet je wat piekeren en zorgen maken doet? Het doet je naar binnen gekeerd. Het zorgt ervoor dat je steeds weer bezig bent met jezelf. Je bent steeds bezig om te overleven als het ware. Je bent op jezelf gefocust. Terwijl God jou vrij heeft gezet van al die negatieve dingen en ook die zorgen om je juist te kunnen bekommeren om de wereld om jou heen. Dus we moeten echt afrekenen met zaken. Ja, als je dan denkt over Jezus die de goede herder is, dan moet ik meteen ook denken aan dat verhaal van die herder die Jezus vertelt in Lucas 15. Die herder die 99 schapen achterlaat om dat ene schaap dat verdwaald is weer te zoeken. En dat gaat als volgt. Jezus zegt, als iemand van u 100 schapen heeft, waarvan er één is zoek geraakt, laat hij dan niet die 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan, tot hij het gevonden heeft. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. En linksonder zie je dat verhaal van Jezus die het verloren schaap weer op zijn schouders heeft en blij dat het gevonden is. En toen ik hier zo over aan het denken was in de voorbereiding, moest ik denken aan onze gezinsleden. Sommige van onze gezinsleden die zo'n schaap zijn, die van de kudde zijn afgedwaald en hun vertrouwen in Jezus hebben opgezegd. En ik had specifiek de behoefte om voor hen te bidden. Dus als jij een gezinslid hebt, denk aan jouw vader, jouw moeder, jouw broer of je zus, je zoon of je dochter, je echtgenoot, dan wil ik je graag gaan vragen om te gaan staan en willen we specifiek voor jullie gezinsleden bidden. En laten we ons uitstrekken als gemeente ook naar hen. Dus sta even op, ik sta zelf ook op. Vader, dank u wel dat u door dit verhaal in Lucas 15 laat zien dat u blij bent met die 99 schapen, maar dat uw prioriteit ligt bij dat ene schaap dat is afgedwaald van die kudde. Dank u wel dat u op zoek bent, op zoek gaat, dat u dit schaap achterna gaat. Vader, en we brengen onze familieleden, onze gezinsleden nu voor uw troon om wie het gaat. Heer, en we bedanken u nu al voor het feit dat u achter en aan bent. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, dat u achter en aan bent. Dat u hen niet loslaat, dat u op zoek bent naar hen. En ik bid, Vader, voor elk van deze familieleden, dat u ze een zacht hart geeft. Zodat ze uw klop mogen horen. En mogen beseffen dat het leven dat ze nu leiden niet het leven in overvloed is wat u ze belooft. Heer, en ik bid dat u ze helpt om letterlijk om te draaien. Om zich om te draaien, om zich om te keren. Om te zien dat u daar als goede vader met uitgestrekte armen staat naar onze familieleden. En zegt, kom terug. Ik heb naar je uitgekeken, mijn zoon, mijn dochter. En we zegenen deze familieleden met dit zachte hart. En we danken u nu, o Vader, voor wat u gaat doen. En dat u dit op verschillende manieren zal gaan doen. En vaak op manieren die we niet zelf verwachten. Vaak denken we dat we het zelf moeten doen. Maar dan stuurt u die lieve collega of een andere broer of zus uit het lichaam. Die hem weer terugbrengt. En we danken u, Vader, voor uw wonderlijke wegen in Jezus' naam. Amen. Maar dan opeens vindt daar een keer plaats in Psalm 23. Waar het eerst ging om groene, grazige weiden en rustige wateren, komt daar opeens een dal vol schaduw van de dood in voor. Ook wanneer ik door een dal vol schaduw van de dood ga, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij, staat er. Dus dit betekent dat als God ons leidt, gaan we niet dus alleen naar groene weiden, maar ook door donkere valleien. Hij leidt ons, wij volgen hem, en plotseling merken we dat we door een donker dal gaan. Maar hij leidt ons wel daardoorheen. Dus dat wil zeggen dat het klaarblijkelijk bij het volgen van Jezus hoort. Maar er staat door het dal. Er staat niet dat het dal de eindbestemming is. En er staat ook niet dat het een dal van dood is. Er staat dat het een dal van de schaduw van de dood is. En dat is een heel belangrijk verschil. Want de dood zelf is overwonnen. De dood zelf is overwonnen door Jezus aan het kruis. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Zegt 1 Korinthe 15. Wat een heerlijk gegeven, wat een heerlijke waarheid, dat de dood zelf is overwonnen. Dat we net als Paulus niet meer bang te hoeven zijn voor de dood. Trouwens, over schaduw gesproken. Als er schaduw is, moet er ook licht zijn. En ik stel me zo voor, dat dal van de schaduw van de dood, dat je daar dus een schaduw van de dood op ziet. Dus als het ware, de dood staat als verslagen vijand langs de weg. Het grote licht uit de hemel van Jezus schijnt over hem heen. En wat we zien is slechts nog die schaduw. Maar die dood zelf staat daar hulpeloos naast de weg. En wij kunnen gewoon daar doorheen lopen, omdat het slechts de schaduw is van de dood. We hoeven net als Paulus niet meer bang te zijn voor de dood. En dat vind je heel mooi terug in het volgende vers. Wat hij begint met: want voor mij is leven Christus en sterven winst. Hé, Paulus die zegt dat sterven winst is. Wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, hij legt het uit. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Sterven of leven? Sterven of leven? Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven, want dan ben ik bij Christus. Want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van jullie beter dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor jullie behouden zal blijven. Zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Dus hij wist wel, Gods plan voor mij is nu om te blijven leven omwille van jullie. Zodat jullie geloof groter wordt en vreugdevoller. Maar je ziet wel die tweestrijd. Zo leefde Paulus met God. Hij was zo één met God, dat hij besefte, dood of leven, ik ben nu al één met God. En dood is dan niets meer dan dat je je aardse tent, je tijdelijke tent aflegt voor een eeuwige tent. Maar van binnen wie je echt bent, jouw geest, die is nog steeds zo intiem. Paulus zegt eigenlijk zelfs intiemer. Want nu kennen we ten dele en daar zullen we ten volle kennen. Van aangezicht tot aangezicht, zoals we zelf gekend zijn. Wat een heerlijke waarheid. En dat zegt hij ook in Romeinen 8, Paulus natuurlijk. Ik ben verzekerd dat dood nog leven, zelfs de dood, die zal ons niet kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wat een heerlijke waarheid dat die dood overwonnen is. Dat we niet langer bang te hoeven zijn voor de dood. Dus die schaduw geeft al aan, er moet licht zijn. Met andere woorden, God laat daarin ook zien, zelfs door die schaduw, ik ben erbij. Ik ben met jou. En niemand hoeft bang te zijn voor een schaduw natuurlijk. Want heb je wel eens beseft dat de schaduw van een hond niet kan bijten?
Nee.
Of een schaduw van een zwaard kan jou niet steken? Net zo min kan de schaduw van de dood jou doden. En ik vond er een leuk plaatje bij. Hier zie je dat de schaduw veel erger lijkt dan het in werkelijkheid is. Wat we hier ook uit dit vers halen is dat het kwaad niet weg is. Hij is verslagen, maar hij is niet weg. Maar de vrees voor het kwaad wel. David zegt, zelfs als al ga ik daar door dat dal van schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad. Kun jij dat al zeggen? Dat je afgerekend hebt met de angst in jouw leven? En nogmaals, dat is een uitnodiging van God. En hoe komt dat? U bent bij mij. God die volmaakte liefde is, zegt 1 Johannes 4. Het is zijn wezen, volmaakte liefde. Die drijft al die angst uit. En het is een uitnodiging van God aan ons om dieper, om meer openbaring te krijgen van hoeveel hij van ons houdt. We weten het sinds zondagsschool. God houdt van ons, God is liefde. Maar is het echt al realiteit in jouw leven? Ben je echt al die oceaan, van die diepte van die oceaan van Gods liefde voor jou ingelopen? Dieper, 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 dieper. Doordat je geen plek meer hebt op te staan en helemaal opgeslokt wordt door die liefde van God. Zodat alle angst uitgedreven is. Is dat al realiteit in jouw leven? Het is een uitnodiging van de Vader vanmorgen aan jou. En dat u bent bij mij is zo belangrijk. dat we de hele structuur van Psalm 23 daaromheen gevlochten is. Nu wordt het een beetje technisch, dus dit is voor de liefhebbers, maar ik kon het niet laten. Eerst heb je 26 woorden in het Hebreeuws. Dan staat de kern precies in het midden, als je het in het Hebreeuws gaat opzoeken, zijn de woorden u bent met mij. En dan heb je weer 26 woorden. Nou, voor degene die een beetje rabbijnse studie hebben gedaan over het Hebreeuws, die weten wat 26 als getal in het Hebreeuwse denken betekent. Als je naar Israël gaat, Hamid, waar is Hamid? Vraag maar als je in Israël gaat aan rabbijnen, wat betekent het getal 26? Ze zullen het je meteen zeggen. Dat heeft namelijk te maken met de getalswaarde van het woord Yahweh, de naam van God. Je moet weten dat in het Hebreeuws heeft elke letter ook een getalswaarde. Net zoals de Romeinse cijfers, die kennen jullie ook wel. De V, dat is, wat is het, 50. De X is 10. Zo zie je dat letters getalswaarde hebben. Zo ook in het Hebreeuws. En als je de getalswaarde van JHWH optelt, dan is dat ook 26 bij elkaar. En wat je dus eigenlijk ziet in Psalm 23, Yahweh, u bent met mij, Yahweh. En we weten allemaal wat Yahweh betekent, hè? Ik ben. U bent met mij, ik ben. Prachtig hoe deze kern hier uitkomt, ook in het Hebreeuws. Want u bent met mij, als dat maar meer realiteit mag worden in ons leven. Die kern, u bent met mij. Dit was in het oude verbond. In het nieuwe verbond geldt nog een grotere waarheid. U bent in mij. In mij. Wij zijn één. Maar deze waarheid is al zo glorieus. U bent met mij. We zien het wat het doet bij Jozef. Hij is verkocht door zijn eigen broers. Maar dan staat er zo'n klein zinnetje. God was met Jozef. Moet je je indenken dat je net verkocht bent door de mensen die je het meest dierbaar zijn. Je eigen familie. Dat is wat. Dat verdriet wat daarbij komt kijken. Maar God was met Jozef. En dan staat er, zodat hij een voorspoedig man was. Later kwam hij minimaal twee jaar in de gevangenis. En ook dan weer staat er dat kleine zinnetje. Maar God was met Jozef. En bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Genesis 39 vers 21. Wat wij nodig hebben, is dit bewustzijn, lieve mensen, dat God met ons is. In de situatie waarin we momenteel zijn in ons leven, God is met ons. En we zien in het leven van Jozef, die diepe put waarin hij zat, de gevangenis, verraden door zijn eigen broers. Wat die kern met je doet, dat is het werkelijke geluk. Met God zijn. En in het nieuwe verbond is het geluk zelfs groter. God is in ons, wij zijn in God en wij zijn één geest met Hem. Intiemer kan er in dit leven niet. In Psalm 23 zien we een overgang plaatsvinden. Je ziet in het begin dat David het steeds heeft over Hij. Hij doet neerleggen, Hij leidt zachtjes, Hij verkwikt, Hij leidt mij. Dan heb je opeens een situatie. Ook wanneer ik door een dal vol schaduw van de dood ga. En dan slaat de psalm helemaal om. Dan gaat het namelijk over u bent met mij. Uw stok en uw staf. U maakt voor mij de tafel gereed. U zalft mijn hoofd met de olie. Je ziet dat hij van de derde persoon overgaat naar de eerste persoon. Heb je dat herkend in je eigen leven? Dat je eerst nog een geloof uit een boekje hebt van, ja, God is mijn herder, je zingt het. Met name met je hoofd, omdat je dat een keer gehoord hebt en je vertrouwt God, dus dat hoor je te zingen. Maar er gebeurt er iets in jouw leven. Noem het een crisis, een dal van moeite. En dan word je teruggeworpen op waar je in gelooft. En dan kun je verschillende keuzes maken. En David maakt die keuze om die belijdenis heel persoonlijk te maken, om echt zijn vertrouwen op God te stellen in plaats van dat hij het alleen maar zegt. En dan wordt het opeens persoonlijk geloof. U bent met mij. Je ziet het bij God, bij Job, in zijn crisis. In Job hoofdstuk 42 vers 6. Daarin staat, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Slechts van horen zeggen heb ik van u vernomen. Herken je dat ook in het seizoen van je leven? Of misschien zit je daar nu in. Dat je God met name kent van horen zeggen. Ja, ik heb horen zeggen dat hij liefde is. Ja, ik heb horen zeggen dat hij een herder is. Maar kun je het ook al zeggen dat je hem met je eigen ogen aanschouwd hebt? Dat je dat ervaren hebt? En als dat nog niet het geval is, nogmaals, daar is geen veroordeling. Maar het is juist een uitnodiging van God om dieper te komen in die relatie. En mocht je momenteel door een crisis gaan, door een dal van moeite, weet dan dat we na afloop van de dienst graag met je willen bidden als daar behoefte voor is. Dan staat er een vers, uw stok en uw staf vertroosten mij. Ik heb er jarenlang afgevraagd wat een stok en een staf, wat dat nou betekent in zo'n mooie psalm. Het zijn we niet zoveel, maar eigenlijk is het heel duidelijk als je gewoon opzoekt wat een herder doet. Een stok wordt vaak gebruikt voor de bescherming, tegen de vijanden. Om bijvoorbeeld een wolf of een beer of een vos op afstand te houden van de schapen. En een staf wordt gebruikt als leiding, als beeld van leiding natuurlijk. Maar ook als disciplinering om je op de weg van het leven en overvloed te houden. Vroeger wist ik nooit zo goed hoe disciplinering nou mij zou vertroosten. Want dat staat hier toch, uw stok en uw staf vertroosten mij. Hoe kan die disciplinerende staf mij nou vertroosten? Maar later heb ik ontdekt dat als ik steeds weer volharden in een bepaalde zonde in mijn leven, dat het mijn leven roofde. Dat het mijn vreugde roofde. Dat het mijn hoop en liefde roofde. Ja, dat het mijn geluk roofde. Ik dacht dat ik erbij gebaat was om dat te doen, die zonde. Maar uiteindelijk roofde het mij alleen maar. En dan die disciplinerende tik van de herder om weer op dat pad te komen, zie ik nu zo waar worden. Nu ik terugkijk, dat ik besef van ja, die tik zorgt ervoor dat je weer op dat pad van leven komt. En dat leven betekent die volle maat van leven, vol vreugde, vol vrede, vol liefde. En dat ervaar je ook echt zo. Dan is er weer een overgang in Psalm 23, namelijk van God als herder, vers 1 tot en met 4, naar God als gastheer in vers 5 en 6. En dat is een hele bijzondere tweedeling, maar die allebei wel erg belangrijk zijn in deze psalm van leiding. De herder gaat over God die jou leidt. En God als gastheer, het eten in het Midden-Oosten, staat altijd voor intimiteit. Voor verbond sluiten met elkaar. Ingaan in dat verbond. En genieten van die intimiteit. Dus laat je niet alleen leiden door God, maar geniet ook van hem terwijl hij je leidt. Hij is vrede, hij is vreugde, hij is liefde. Je bent gek als je daar niet van geniet, elke dag. En dit is een uitnodiging om te eten van die tafel. En als we daarop inzoomen, dan is er iets heel bijzonders aan de hand natuurlijk. Want er staat, u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Die tegenstanders zijn er gewoon nog, die staan in de deuropening. Denk aan letterlijke tegenstanders zoals vervolging of ziekte of pijn of verdriet, moeite of zonde. Maar te midden van die tegenstanders, terwijl die in de deuropening staat, daar is God met zijn uitgespreide feestmaal ook. En Gods aanwezigheid overklast die aanwezigheid van die vijanden. Het is een feestmaal van vreugde, van volkomen rust en vrede, van overvloed. Tot slot, en ik wil de band vragen om alvast naar het podium op te komen voor het laatste lied. De psalm sluit af met twee versen. Ja, goedheid en genade zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Als Jezus de goede herder is die ons leidt voor zijn goedheid en genade de herdershonden die achterop lopen. Een andere vertaling zegt: geluk en genade achtervolgt mij al de dagen van mijn leven. Geluk en genade die jou achtervolgen. Als je luistert in de wereld, dan is het vaak van: ik jaag geluk na. Ik jaag rijkdom na. Maar in het koninkrijk, wie heeft ontdekt dat in het koninkrijk de principes van de wereld totaal omgekeerd zijn? Hier jaagt geluk jou na. In het koninkrijk. En dan het laatste vers. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Waar je uit opmaakt dat genade David al heeft gevonden. Door zijn geloof, door zijn vertrouwen in Jezus. Want door die genade zijn wij aangenomen als zijn geliefde kind. En mag je voor altijd in zijn huis wonen. Amen.